Goedemorgen en hartelijk welkom in die eredienst allemaal vanochtend. Kunnen jullie me horen? Oh ja, mooi. Ja, laat ik eerst die afkondigingslied. Die collectus is vandaag bestemd voor kerk en voor hulpbehoevende kerken. En dan is daar ook een Amstraars toerusting cursus voor voornemende Amstraars en preekleersers. En dit wordt donderdag, aanstaande donderdagavond 7:30 in die Pretoria kerkgebouw gehouden, door dominee van Alten, als die hier wil. En dit handelt specifiek hierdie keer over die praktische aspecten van preekleers. Nou, tot zover die afkondigings. Ons mag samen ons Heer vereer. Ons het al klaar op psalm gezing, wat lofzing op ons koning. En die lied wat Salomo gemaakt, het spreekt natuurlijk over Christus en zijn koninkrijk waarvan ons deel mag wees. Laat ons ook ons eredienst in daar die raamwerk zien, als deel van Gods koninkrijk en als ons geleentheid om hem te vereer. Laat ons nou samen gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Laat ons nou samen zingen van die oorvloed wat ons ontvang als ons die Heere vrees. En dit maakt die gelovigen ook mededeelzaam. Dit wordt reeds in die Oude Testament duidelijk in Psalm 112. Ons zing daarvan vers 1, 3, 5, 8 en 9.
Oh,
Here te vrees beteken dat ons in die krag van die Gees na God luister en hom gehoorsaam. En God het daarvoor sy wet alreeds in die Ou Testament gegee. Deuteronomium 5 lees ons vandag die 10 gebooie. Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet het leer en het sorgvuldig hou. Die Heere onze God het by Horeb met ons een verbond gesluit. Met ons vaders het Yahweh hier die verbond nie gesluit nie, maar met onszelf, ons wat hier vandag allemaal in die lewe is. Van aangezicht tot aangezicht het die Heere op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Heere en julle gestaan om aan julle die woord van die Heere bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is Yahweh, jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht heen nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder in die aarde, onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Yahweh jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ek bewys barmhartigheid aan duizenden van die wat mij lief het en mijn gebooie onderhou. Je mag die naam van die Heere jou God nie eidelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eidelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos Yahweh jou God jou beveel het. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dochter, of jou dienstknecht of jou dienstmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienstknecht en jou dienstmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan denk, dat jy in Egypteland een slaaf was, en dat Yahweh jou God jou daarvandaan uitgeleid het, door een sterke hand en een uitgestrekte arm, daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos Yahweh jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat Yahweh jou God aan jou gee. Je mag nie doodslaan nie, je mag nie egbreek nie, je mag nie steel nie, je mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en je mag nie jou naaste se vrou begeer nie, je mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerijen, of sy dienstkreg, of sy dienstmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan mag ons hoor van die genadeverkondiging, wat tot allemaal kom, wat hulle vertrouwen in Christus plaas, en hom toe hardloop vir vergeving, as ons ons bekeer. En 1 Korintiërs 1 sê, maar deur hom is julle in Christus Jezus, wat vir ons geword het, wijsheid uit God en gerechtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskryf is, die wat roem, moet in die Heere roem. Laat ons nou saam sing skrifberuiming 26 vers 1, 2, 10 en 11. Thank you. Laat ons saam bid en God se seën vra oor ons erediens. Almagtige God, Hemelse Vader, ons dank U dat ons voor U mag verskyn. Ons dank U dat U een volk vergader, dat U mense tot bekering bring, dat U hulle by mekaar bring in een gemeente, die gemeente van Christus, en dat ons allemaal gered is door die bloed van Christus, ons Heer. En ons dank U, Heere, dat U ons elke zondag weer daaraan herinner, zodat ons nie sal vergeet wie die bron van ons leven is nie. En dat ons nie sal vergeet dat ons volledig van Christus afhankelijk is, van U, die levende God. Dank U, Heere, vir die werk, verlossingswerk van Christus, wat Hy op aarde gedoen het. En dank U vir die verlossingswerk, die heiligende werk van die Heilige Gees in ons harte, wat U mee bezig is. Heere, ons dank U dat U ons uit die slavernij bevry het. En ons wil bid daarom dat U ons by die vryheid sal bewaar, dat ons nie terug sal hardloop in die slavernij nie. Dat ons weer die sonde omarm en baie daarvan verwag, dat ons daarvan verwag om ons leven gelukkig te maak en om ons begeertes te bevredig. Here, breng ons terug naar Christus en help ons om al ons leven, ons levensvreugde, ons kracht en alles wat ons nodig het van Hom te verwag. Ons dank U, Here, dat U uw seën vir ons gee wanneer ons by mekaar kom, dat U dit aan ons voorhou en ook aan ons uitdeel. En ons wil bid vanochtend dat, terwyl ons hier by mekaar is, dat U ons sal help om na U stem te luister. Maak ons harte gewillig om te luister. Want dit is moeilik in een wereld waarin so baie klanke en boodskappe na ons toekom. Waarin ons eie hart ook graag iets wil sê. Help ons om te luister en help ons om voor U te buig in aanbidding en in gehoorzaamheid. Maak ons gehoorzaam, Here. Verander ons gedagtes. Dit wordt makkelijk beïnvloed door ons opvoeding, door tradities, door ons cultuur. Leer ons om elke dag ons aan U te onderwerp en om die waarheid van uw woord te aanvaar en te eerbiedig. Ons wil vragen dat U ons geloof zal bouwen door die prediking van uw woord. En dat U vanochtend voor ons die grootheid van uw genade in Christus zal wijzen. Ons bid het alles in die naam van Christus ons Heer, van wie uw genade. Amen. Ons gaan vanochtend twee gedeeltes lees, Handelingen 4 vanaf vers 13 tot die einde van die hoofdstuk en een gedeelte uit Filippense 1. En ons is bezig om die rijkdom van die werk van die Heilige Geest te ontdekken. In hoofdstuk 3, na die Pinksterdag, het Petrus en Johannes iemand bij die tempel genees. En mens zou denken dat dit prachtig is en dat mensen dit aanvaard het, maar dit het problemen opgeleverd bij die Joden, want hulle het dit gedoen in die naam van Jezus. En daarom wordt hulle gearresteerd en voor die Sanhedrin gedaag. En hulle het nou met die mannen gepraat, en Petrus het geantwoord en gesê, die man het ons genees in die naam van Christus, wat julle gekruisig het, maar wat God opgewek het. En daar is geen redding, geen zaligheid in niemand anders nie. En dan in vers 13 gaan die verhaal aan. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeletterde en eenvoudige mannen was, was hulle verwonderd en het hulle als metgezellen van Jezus herken. En omdat hulle die man wat genees was bij hulle zien staan, kon hulle niks dat die en sê nie. Hulle het hulle toe gelas om buitenkant die raad te gaan en met mekaar beraadslag. En gesê, wat moet ons met die mannen doen? Want dat daar een kennelijke teken door hulle plaatsgevind het, is duidelijk voor al die inwoners van Jeruzalem. Ons kan het niet ontkennen. Maar dat er niet nog meer onder die volk verspreid wordt, nie, laat ons hulle dreigen om niet meer in hierdie naam met enige mens te spreken. En hulle het hulle geroep en hulle bevel gegeven om in die geheel niet in die naam van Jezus te spreken of te leren. Toe antwoordt Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit recht is voor God om julle meer gehoorzaam te wees als God, moet julle zelf beslissen. Want voor ons is dit onmoendlik om niet te spreken oor wat ons gezien en gehoor het nie. En dat hulle, nadat hulle nog dreigementen bijgevoeg het, aangezien hulle geen reden kon vind om hulle te straf nie, het hulle ter wille van die volk hulle losgelaat. Want allemaal het God verheerlik oor wat gebeur het. Want die man aan wie hier die teken van geneesing plaatsgevind het, was al meer as 40 jaar oud. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hul eie mensen gegaan en alles vertel wat die oorpriesters en die oudelingen aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendrachtig die stem tot God verhef en gesê, Heere, u is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaakt het. Wat in die mond van uw knecht David gesê het, waarom het die nasies gewoed en die volken nietige dingen bedink? Die konings van die aarde het saamgestaan en die oversters het saam vergaderd tegen die Heere en tegen zijn gesalfde. Want waarlijk, Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidenen en die volken van Israël vergader tegen uw heilige kind Jezus wat u gesalfd het. Om alles te doen wat uw hand en uw raad vooruit bepaald het om plaats te vinden. En nou heren, let op hulle dreigementen en gee aan uw dienstknechten om met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en tekens en wonders door die naam van uw heilige kind Jezus plaatsvindt. En toen hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is allemaal vervuld met die Heilige Geest. En het die woord van God met vrijmoedigheid gesprek. En dan die gedeelte waarop ons gaan focussen vanaf vers 32. En die menigte van die wat gelovig geworden het, was één van hart en ziel. En niet één het gesê dat iets van zijn bezitting zijn eie was niet, maar hulle het alles in gemeenschap gehad. En met groot kracht het die apostels getuienis gegeven van die opstanding van de Heere Jezus. En groot genade was oor hulle allemaal. Want niemand onder hulle was behoeftig nie. Want allemaal wat bezitters van gronden of huizen was, het het verkoop en die prijs van wat verkoop is, gebring en aan die voeten van die apostels neergelee. En aan elkeen is uitgedeeld volgens wat hij nodig gehad het. En Jezus, wie zijn bijnaam onder die apostels Barnabas was, wat, als dit verhaal wordt, betekent sien van vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, het een stuk grond gehad en het verkoop en die geld gebring en aan die voeten van die apostels neergelegd. En dan lees ons Filippense 1, ons gaan vooral focussen op vers 32, hoe die eenheid wat daar was onder die volk. Filippense 1, vanaf vers 27, spreek ook duidelijk daarover. Alleenlijk gedraai jullie waardig aan die evangelie van Christus, zodat of ik kom en jullie zien, dan wel of ik afwezig is, ik van jullie omstandigheden kan horen dat jullie één in geest vaststaan en één van ziel samenstrijden voor die geloof van die evangelie. En dat jullie jullie in geen opzicht laat afschrikken door die tegenstanders niet. Dit is voor hulle wel bewijs van verderf, maar voor jullie van redding en dit van God. Omdat dit aan jullie ter wille van Christus genadiglijk gegeven is om niet alleen in hom te gloeien, maar ook voor hom te lei. Terwijl jullie diezelfde strijd het als wat jullie in mij gezien het en nou van mij hoor. Als daar dan enige troost in Christus is, als daar enige vertroosting is van die liefde, As daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige teederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sien. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. In die gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk naar sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Dat is nou een van die liedere sing wat spreek oor die eenheid, lied nummer 305, vers 1 en 2, door die liefde van God is ons een, en door een verlosser is ons harte een. Na die preek sing ons Psalm 37 vers 2 tot 5 en vers 13 en 17. Vertrou op God, nie gekweld deur ydele sorg nie, en dit het ook een boodskap vir ons tyd. Laat ons luister na die evangelie wat ons vind in Handelinge 4, die laaste verse. En de broers en susters, gemeente van ons Heer Jesus Christus, als jy die boek Handelinge lees, dan staan jy toch eindelijk dikwijls versteld. Daar gebeur soveel dinge wat bij mensen onmoontlik is. Angst, verandering moed. Die apostels is zelfs niet bang om te sterven. Die kracht van die woord sien jy, wat mensen tot bekering bring, groot getallen in die tijd. Daar is eenheid in die kerk en daar is liefde en mededeelsamheid. En wanneer jy lees oor die eenheid in die kerk, dan kan jy denk van ja, dis prachtig, maar dit klink amper soos een droombeeld in vandagse wereld. As ek my eie hart ken, as ek rondom my kyk in vandagse wereld, dan kan ek begin een wonder van, is dit nou haalbaar in die situasie van ons land bijvoorbeeld? En hoe lees ons hierdie gedeeltes in die Bijbel? Met een schuldgevoel, gevoel van machteloosheid? Of een wens, ek wens zoiets was vandaag moeilijk? Of denk je zelfs, ja, is dit wel realistisch? Daar kan ongeloof in ons hart inkruip. Maar dit is die evangelie wat God vandaag voor ons brengt. En wat ons raak zien in die werk van die geest in die harten van gelovigen. En die thema van die preek is dan die geest maak ons een. En die eerste gedeelte, dit begin wanneer die geest van Christus mensen vervul. Die tweede gedeelte, Jezus maak ons een, hij is dit wat hij doet. En dan in die derde gedeelte, wat kan ons van die geest verwacht? Dus die geest maak ons een. En die eerste gedeelte, dit begin wanneer die geest van Christus mensen vervul. Ons staan dus aan die begin van die boek Handelingen. Jezus het die komst van die geest al aangekondigd en hulle het daarop gewacht met groot opgewondenheid. Je vindt het in hoofdstuk 1. En toe kom hy met die groot wondertekens op die Pinksterdag. Die drie wondertekens op daardie dag het gewys dat God aanwezig was en dat een nieuwe tijdperk begin het, die tijdperk van die geest. Nou, daar die wondertekens was tijdelijk, maar die rest van die boek Handelingen wijst voor ons die kracht van die geest van Christus. Lees maar die hoofdstukken wat volg. En in hoofdstuk 3 gebeurt daar iets amper terloops, wat niet groot lijkt, nie, maar wat een groot impact het. Petrus en Johannes genees een man wat zij hele leven nog niet kon loop nie. Hulle spreek een paar woorden. En hij staat zeer op zijn voeten. En hij danst en springt zelfs. Die mensen in die tempel is stom geslaan. Nou, wat is zo bijzonders? Jezus heeft toch ook bij mensen genees? Maar volgens die meeste mensen in die stad is Jezus dood. Het is voorbij met die Jezusbeweging. En Petrus genees hier die man in die naam van Jezus. Hoe kan een dode Jezus mensen genees? En Petrus en Johannes wordt gearresteerd, voor de Joodse raad gedaagd. Hulle leven is in gevaar. Is hulle niet bang, nie? Nee, hulle staan moedig voor daar die machtige tegenstanders, wat een rukje geleden Jezus doodgemaakt het. En hulle sê, dit is in die naam van Jezus, dat hier die man genees is. En hulle is niet bang om daar aan toe te voegen. Dit is die Jezus wat jullie gekruisigd heeft. En die boodschap is dus, Jezus is niet dood nie. Jullie kon hem niet buiten actie stellen. Hij kan zelfs niet toegesluit worden in een graf nie. God heeft hem uit die doden opgewekt. Jezus leeft en hij is die enigste redder. Hij is naar die hemel gegaan en hij heeft nou zijn geest uitgestort. De Jezusbeweging gaat aan. Zij koninkrijk breek deur. En dit is wat Lucas nou in zijn tweede boek, Handelingen, vertelt. Hoe Jezus vanuit zijn troon in die hemel sy werk op aarde voortsit deur sy gees in die middel van sy apostels en sy kerk. Nou, daar gebeur dan nog iets. Die twee apostels word vrygelaat. Hulle kom terug by die gemeente en allemaal bid saam. Hulle roep God aan en sê, Here, hierdie leiers staan op teen u en uw gesalfde. Gee ons asseblief vrymoedigheid om aan te hou getuig van Jezus en gee nog genesings, tekens en wonders om te wys dat dit uw werk is. En weer zoiets kleins, wat baie belangrijk is, God antwoord met eindelijk een groot wonderteken. Die huis word geskud, dit is soos 'n aardbewing. En onthou dieselfde het gebeur toe Jezus aan die kruis gesterf het. Dit is een bewys dat God aan die werk is. En vervolgens is hulle opnuut door die gees vervul, en hulle gebed is verhoor, hulle het vrymoedigheid gekry om die woord van God te spreek. En dan volg die conclusie van die hoofdstuk, dus die verse waarop ons gaan focus. Die menigte van die wat gelovig geworden het, was een van hart en ziel, en die een het gesê dat iets van sy bezitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Heere Jezus, en groot genade was oor hulle allemaal. Ons sien dus een nieuwe, een vars vervulling met die Heilige Gees, en dit is dus die effect daarvan. Hy veroorzaak eenheid met groot offervaardigheid en die evangelie van Jezus het krachtig geklink en er was groot genade oor allemaal. Nou, ons lees hier eindelijk van die eerste aanval op die christelike kerk en God het dit afgeslaan. Jezus kan nie door die duivel gekeer word nie. Dit is een bemoedigende boodskap vir die kerk in al die eeuwen. En Lukas gaan nog twee aanvallen beskryf. Die conclusie van hoofdstuk 4 is eindelijk die inleiding op hoofdstuk 5. Die verhaal van Ananias en Safira. Dit is ook een aanval van die duivel. Want denk maar hoe dit werkt. In die kerk wordt het zichtbaar dat die geest van Jezus mensen verandert. En dadelijk wil die duivel dan veroorzaak dat mensen dit gaan bevraagteken. Mensen mededeelzaam en gul. Nou, die duivel saai onkruid tussen die vruchten van die gees. Ananias en Safira maak alsof hulle ook offervaardig is. Maar dit is maar net toneelspel om mensen te beïndruk. Hulle wil niet afstand doen van hulle geld nie, maar net die eer kry dat hulle goedgeefs is. En als dit zou gewerk het, dan het die kerk bekend gestaan als een klomp hypocriete mensen. En die Joden en die heidenen kon gesê het, kijk, die story van Jezus is nonsens. God is niet daar aan die werk nie. Dit is mensen wat een voorstelling maken. Maar dan grijpt die Heilige Geest in. Hij laat niet toe dat mensen tegen hem liegen nie. En Ananias en Safira val dood neer. Die Heilige Geest houdt die kerk van God heilig. En allemaal het ontzag, ook buiten die kerk. Nou, hier die conclusie van hoofdstuk 4 is dus die inleiding op hoofdstuk 5 en 6. En dit helpt ons om te ontdekken wat die gees in die kerk van Jezus recht krijgt. Die bedoeling is dat dit ons verwachtings zal bepalen. Wat verwacht ons in ons gemeente en in ons privaat levens van die gees van Christus? Nou, om dit te ontdekken, heb ik gekeken en ook dit vergelijk met hoofdstuk 2 in Handelingen. Als je die boek Handelingen een beetje kent, dan zal je dat ook onthouden dat hoofdstuk 2 op een soortgelijke manier eindigt. Na die gebeuren van Pinksterdag volgen opsomming, alsof jij met een drone, zo'n hommel, een volvlucht perspectief krijgt. Het is een type opsomming van die effect van die uitstorting van die Heilige Geest in die kerk. Een nieuwe gemeenschap het begin. Wat niet meer rondom die offerdienst van die tempel bij elkaar komt niet, maar bij hun huizen. Daar het hulle heel tijd geluisterd naar die apostels. Wat hulle meer over Jezus en zijn opstanding vertelt. Dat was onderlinge liefde, gemeenschapsmaaltijden, gebed. Nou, dit is hoofdstuk 2. En hoofdstuk 4 herhaalt dit nou en beklemtoon dat die geest die nieuwe gelovigen één maakt en bovenop vrygewig. Die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. Nou, dit is die groot verandering wat plaasvind as die Heilige Gees in sondaars kom woon en as hy mense vervul. Op die Pinksterdag is die Gees uitgestort en word die disippels dus deur die Gees vervul. Dit was die eerste keer. En nou word het herhaal in hoofdstuk 4 vers 31 en al die dinge wat in die gemeente gebeur, al die veranderings wat in mense plaasvind, is dus die gevolg van die vervulling deur die Heilige Gees. Dit word in woord en daad sigbaar, dat die Gees die gemeente van Jezus vervul. Nou, jy kan mooi ideeën sê oor eenheid, jy kan mooi dinge daarover skryf, jy kan dit met die mond bely, maar op die einde van die dag sal jou gedrag wys of daar regtig eenheid is. Of ons dieselfde richting denk, of ons dieselfde missie en prioriteit het, of daar oprechte liefde is. Dit word sigbaar in opofferings wat mense maak, in hoe mense reageer as 'n ander swaar kry. Wie deur die Gees vervul is, trek dan nie terug agter sy eie mure om sy eie belange veilig te stel nie, maar sy hart of haar hart gaan uit na die ander waarmee jy een is. En hierdie verse help ons dus om die werk van die Gees in die kerk raak te sien en te herken. En dit brengt ons bij die tweede gedeelte. Jezus maakt ons een. Want wat is eenheid precies? En hoekom is dit zo speciaal? Voordat daar eenheid tussen mensen kan wees, moet die harten van daar die mensen veranderen. Want ons zondige hart is mos heel tijd op onszelf gericht. De geschiedenis van Israël wijst hoe taai die verzet in ons menselijke harten is. In die Oude Testament zie je heel tijd dat Israël op twee gedachten gehinkt het. Hulle het God volk geword, hy het hulle bevry en een nieuwe toekomst gegee in een eie land, hy het beloof, maar op die pad na die beloofde land, het hulle heel tijd teruggeval in hulle slavendenken, hulle slavenhouding. Die zonde trekt ons heel tijd terug naar een zelfgerichte denken en laat ons vertrouwen op ons eie krachten om ons eie begeertes na te streven. Nou, daar krijg je niet eenheid nie. Ons zondige hart is zelfs verdeeld. Dus hoe kom Israël heel tijd in afgoederij vervallen het, keer op keer. Dus, als je enige verandering verwacht, dan is het niet van mensen nie. Dit was nodig dat Jezus gekomen het. Hij brengt eenheid. Want in de eerste plek brengt zijn verzoeningswerk eenheid tussen die zondaar en God. Ons schuld wordt weggenomen. Ons is niet meer vijanden van God nie, maar is met hom verzoen. En vervolgens gee hy ons sy gees en die oortuig ons van Gods liefde en ontsteek liefde tot God in ons hart. Hy draai ons hart naar God toe en hy voeg ons hart saam, maak dit 'n eenheid. Hy gee ons vertrouwen, onderwerping, nederigheid en begeerte om God te dien. En dan wordt eenheid tussen mensen moontlik. Jezus zelf brengt die schapen wat hij gered heeft in één kudde samen. En allemaal wat aan Jezus verbonden is, wordt samengevoegd in zijn kerk en samengebund door zijn liefde. Objectief is ons één, hij maakt ons lidmaten van zijn gemeente, maar ook subjectief wordt ons één. En dit is wat Handelingen 4 vers 32 beschrijft. Als ons hart individueel verandert en ons op Christus vertrouwt en zijn wil liefhebt, dan trek ons naar elkaar toe. Omdat die vuur van zijn liefde in ons allemaal zijn harten brandt. En Jezus heeft het zelf ook aangekondigd in zijn gebed in Johannes 17. Ik heb hulle die heerlijkheid gegeven wat u mij gegeven, zodat hulle één kan wees. Net zoals ons één is. En dit is dus Jezus, wat die eenheid in die gemeente bewerkt. Dit is die effect van zijn verlossingswerk. En zijn geest verbindt ons, weef ons aan elkaar en maakt ons één. Wanneer die Gees mense vervul, maak sy krag dinge moontlik wat onmoontlik was gewees. Voor die Pinksterdag is daar geen eenheid en vaste oortuiging onder die disippels nie. Hulle was onkundig en het menselik gedink. Daarom kon hulle Jesus se leiding en sterwe nie aanvaar nie. Hulle het dit teengestaan, verwerp en hulle was bang vir die Joodse leiers. Maar sodra die Gees hulle vervul het, het hulle krag ontvang om die swakheid te oorwin en moedig van Jesus opstanding te getuig. Ons mag dus baie verwag van die Gees van Christus as hy ons vervul. En dit bring my by die laaste deel van die preek. Wat kan ons van die krag van Christus, van die Gees, verwag? En ek wil dan twee vrae beantwoord. Die eerste, ons lees in Handelinge 2 en 4 dat die gelowiges met die Gees vervul is. Hoe kan ons vervul word met die Gees? Want dit is mos die bron van al die mooie dinge wat ons hier lees. Is dit eenmalig of moet dit herhaal word? Dis die eerste vraag. En dan die tweede een, wat kan ons verwag van die eenheid wat die Gees gee? Is hier die eenheid ook vir ons bedoel? Verwag God dat ons dit behou en bou? Nou die eerste een, hoe kan ons vervul word met die Gees? Want kyk net hoe besonder dit is wat ons hier lees. Hoe werk die Gees in die gemeente? As jy kyk in hoofdstuk 2 en ook hoofdstuk 4, heel eerste, dat begin met die vervulling door die Heilige Gees op die Pinksterdag. En dan kry die disippels vrymoedigheid om die evangelie van Jesus bekend te maak. Hy bevestig dit met wondertekens en die woord bring duisende mense tot bekering. Dan vervolgens gaan die gemeente van bekeerders aan die werk met die woord. Hulle volhard daarin en gehoorsaam dit. Dit bou 'n band van eenheid, liefde, mededeelsamheid in die gemeente. En vervolgens gaan hulle gehoorsaam aan om Jesus bekend te maak en verweer hulle welmoedig teen die aanvallen van die Joodse leiers. Ten slotte bid hulle dat die Gees hulle trouw sal maak en wondertekens sal gee en dan word hulle opnuut vervul met die Heilige Gees. Dus sien jy die dynamiek raak? Hierdie aktiwiteite is dus die kenmerke van die nuwe lewe in die Gees. Vervulling met die Gees, wondertekens, evangelieprediking, gehoorsaamheid, omgee vir mense in nood, vertroue en gebed. En God beantwoord daar die vertroue, gehoorsaamheid en gebed met 'n nuwe, vars vervulling van die Gees. Ons sien daarin dus dat die vervulling, die aanwesigheid van die Gees en sy werk nie iets statisch is nie. Soos, jy kan in die week een motor koop, en jy kan dit voor jou motorhuis parkeer, en dit is dan beskikbaar vir die dag en die tyd dat jy dit wil gebruik. En die rest van die tyd staan dit net daar, maar dit is wel daar. Maar dit is nie hoe die Gees in ons woon en werk nie. Dit is 'n lewendige verhouding. Die Gees kan krachtiger of zwakker in jou woon en werk. Jy kan hom weerstaan en teenwerk, ignoreer of selfs teen hom lieg, wat Ananias en Safira gedoen het. Maar jy kan hom ook soek, bid dat hy jou sal vervul, en die woord, die swaard van die Gees gebruik, sodat jy groei in genade en gehoorsaamheid. Dit is die dynamiek van die Heilige Gees. Hoe lyk jou en my verhouding met die Heilige Gees? Benader jy om, soos jou motor of jou fiets of jou internetverbinding, wat beskikbaar is, wanneer jy daaraan denk en jy dit wil gebruik? Of besef jy dat God persoonlik in jou wil woon, en meer of minder aanwesig kan wees, en zwakker of sterker kan werk? Besef jy dat jy een rol daarin speel? Bid jy dat hy jou sal vervul? Nie net eenmalig nie, maar steeds weer. Maak jy jouself afhankelijk van die Heilige Gees. En dank jy God dat hy in jou woon en werk. Laat hierdie gedeelte in die Bybel ons herinner aan die noodzaak om vervul te word met die Heilige Gees. Nie eenmalig nie, maar gereeld. En laat het ons aanspoor om te bid dat ons verlangen daarna sal groei. En laat ons dan ook daadwerkelijk bid dat die Gees ons sal vervul. Dit was die eerste vraag, hoe kan ons vervul word? Die tweede, wat kan ons verwag van die eenheid wat die Gees gee? Nou, wanneer jy die boek Handelinge lees, loop jy dikwijls die vraag raak, want wat word beskryf, dit gebeur, en wat word voorgeskryf, dit moet. As iets beskryf word, kan dit eenmalig wees. Dit het toegebeur, maar nie noodwendig, nou nie, bijvoorbeeld die wind en die vuur op die Pinksterdag. Maar as iets voorgeskryf word, dan is dit Gods wil vir die kerk van alle eeuwen. En jy kan dit ontdek door skrif met skrif te vergelyk. As jy een Bybelgedeelte lees, dan vergelyk jy dit met een ander gedeelte in die Bybel. Wat sê die rest van die Nieuw Testament? Nou, dit is duidelijk Gods wil, dat ons met liefde naar mekaar omsien en meerdeelsaam, royaal word. Diakens gaan die gemeente voor in dienst betoon, zodat allemaal wat tekorte het in die gemeente, hulp ontvang en getroost word met die evangelie. Maar betekent dit bijvoorbeeld ook dat ons nou ons bezit moet verkoop en uitdeel? Is dit een bevel van God voor die kerk van alle tijden? Nou, die vraag ga ik nou niet in hierdie preek beantwoord nie. Daarvoor is een afzonderlijke preek nodig. Maar ik wil nou concentreren op die eenheid van Jezus' kerk. God gee eenheid en daarom zoek hij eenheid in die kerk. Want het is duidelijk Gods wil dat daar eenheid is in die gemeente. Paulus gee duidelijke instructies in die brief aan die gemeente in Filippi. Dus als je Handelingen leest, dan zeg je, ja, dat is nou mooi dat daar eenheid was, maar wil God dit ook? Nou, dan lees jij Filippenzen en dan zie je duidelijk hier die aansporing. Alleenlijk, gedra jullie waardig die evangelie van Christus, zodat of ik kom of jullie zien, dan wel of ik afwezig is, ik van jullie omstandigheden kan horen dat jullie één in geest vaststaan en één van ziel, saamstryf vir die geloof van die evangelie, en dat jullie geen opzicht laat afskrik door die teenstanders nie. Een in geest vaststaan, een van ziel, saamstryf vir die geloof van die evangelie. En hoekom, wat is die motivering? Gedra julle waardig die evangelie van Christus. En dit is heel tyd die lijn deur die Nieuwe Testament. Die redding wat Jezus gegee het, is die bron. Hij het ons een gemaakt. En ons moet in ooreenstemming daarmee leef en kerk wees. Dit herinner ons dus aan wat Jezus al klaar voor ons gedoen het. Ons het niet nodig om eenheid te skep nie, maar net om dit te bewaar. Staan in een geest vast en een van ziel, strijdzaam voor die geloof van die evangelie. En dit doen jij door die evangelie vast te houden en op die geest van Christus te vertrouwen. Dus koester, bewaar en versterk die eenheid wat Jezus in ons midden gegeerd. Luister naar die aansporing om één van ziel samen te strijden. Moet niet terugvallen in een manier van denken waarin jij lief is voor je eigen ideeën en belangen niet. Jezus heeft jou daarvan bevrijd. Zoek die eenheid met elkaar. En toets jouw ideeën en die andere ideeën heel tijd aan die evangelie, zodat ons eensgezind kan blijven. En in Filippenzen 2, die volgende verse, werkt Paulus dit verder uit. Als daar dan enige troost in Christus is, als daar enige vertroosting is van die liefde, als daar enige gemeenschap van die geest, als daar enige innige teederheid en ontferming is, maak dan my blijdskap volkome door eensgesind te wees en diezelfde liefde te hee, een van ziel, een van sin. Nou, wat in Handelingen 4 dus een beskrywing is, wordt hier een aansporing en een bevel vanweer die evangelie, die verzoeningswerk van Jezus. Jezus is die bron en nou ook die model van nederigheid en dienstbaarheid. Zij liefde maak ons mededeelzaam. Broers en zusters, kom ons verwonder ons oor die eenheid wat Jesus in ons midde gegee het. As jy na die wêreld kyk, of na ons land, kry ons nie hoop dat die mensheid die teenstellings en verdeeldheid kan oorwin nie. Mense is dikwels hoopvol, soos bijvoorbeeld voor die Eerste Wereldoorlog, en dan duik dit in een diepte van ellende in, want die mens is sondig en soek sy eie gewin. Sondaars leef vir hulself, of partykeer vir 'n bietjie groter sirkel, hulle eie gemeenskap, die mense waarmee jy een bloedband het, of waarmee jy een taal of een cultuur deel. Maar die eenheid hou dan op by die etnische groep waarvan jy deel is. Verskille tussen arm en ryk in ons samelewing neem net toe. Dit lyk nie asof daar iemand is wat eenheid bou nie. Dit val al meer uit mekaar uit. En nuwe moeilikhede maak dat mense juist meer aan hulle self gaan dink en minder omgee vir ander. En daarom is dit so goed om hierdie evangelie te hoor. Ons hoop is in Christus. Hy bou eenheid. Hy het eenheid tussen ons geskep. En hy wil die eenheid bewaar en verder bou. En ook uitbrei om ander mense wat in hom glo in te sluit. En om selfs nuwe mense toe te voeg wat nog nie Jesus ken nie. As ons die eenheid bewaar, wys dit dat Jesus in ons midde is. Laat die lig van sy genade maar skyn. Amen. Laat ons samen bid en God dank voor die evangelie. Heere God, ons Vader in die hemel, U is die God wat ons gered het, wat U eie Seun gestuur het, wat U Gees uitgestort het in ons midden, zodat ons kan leef. En Heere, ons bid, nadat ons hierdie woorden uit die evangelie gehoor het, ons wil bid, vervul ons met uw Gees. Ons leer zo die wonderlijke dingen wat hij in mensen recht krijgt. En ons wil bid, Heere, verander ons verwachtings. Geef ons een verlangen naar een diepere vervulling met uw Gees, zodat hij krachtiger en dieper in ons zal werken. Laat ons niet tevreden wees met dit wat ons tot nu toe gedoen het nie, en achteroor zit niet. Maak ons trouw en gehoorzaam in uw dienst. Help ons om ons aandacht te vestigen op die werk van uw Gees in ons. Ons denkt nog te veel dat hij toch wel daar is. En ons vergeet dat ons hem kan ignoreren en eindelijk tegenwerken. Help ons om te bid, oor en oor, dat ons met uw Gees vervul mag worden. Heer, ons bid dat uw Gees ons eenheid sterker en dieper zal maken. Ons dank u dat u ons een gemaakt hebt. Eerstens met uzelf. Dat u ons vijandschap uit ons harte weggeneem het. En ons verenigd het met u. Ons verzoen het met u. Door die offer van Christus ons hier. En ons dank u dat hij nou ook ons bij elkaar brengt. En ons een maakt in zijn gemeente. En dat dit een geweldige teken is hier op aarde. Waar mensen al hoe meer hun eigen belangen nastreef en elkaar doodmaken om dit te bereiken. Oorlogen gaan maar aan, was in die geschiedenis altijd daar en gaan ook vandaag in ons tijd aan. Hoewel mensen verwachten dat dit in ons tijd toch niet meer zal gebeuren, nie, omdat ons zo vooruitstrevend en ontwikkeld is niet. Toch gaat het aan, want die zonde blij in die mensenhart. En in daar die wereld staan die liefde van Christus en die eenheid van uw gemeente als het teken dat uw koninkrijk gekomen is en aan die kom is. En dat u een andere mensheid, een nieuwe mensheid, skep, bij elkaar maakt, verander. En dat dit die toekomst is van hierdie wereld. Ons dank u daarvoor. Heer, ons bid dat uw Gees ons eenheid sterker en dieper zal maken. En daarvoor het ons nodig dat die evangelie van Christus in ons woont. En dat ons wordt, zoals hij, nederig, dienstbaar, vervuld met liefde. Ons bid dat u dit door uw Gees in ons harten zal doen. En dat daar liefde en blijdschap in ons midden mag worden. Ons dank u, Heer, voor al die dingen wat u al reeds in ons midden gedoen hebt. Ons is oprecht dankbaar daarvoor. En daar is ook zoveel dingen wat aan onze eigen aandacht ontsnap. Ons zien niet alles raakt niet, maar u weet het. En dit is uw werk, ons wil u daarvoor eer. En ons bid dat u dit nog meer zal doen. Heer, ons dank u dat ons ook in die gemeente met elkaar mag meer leef. Ons dank u voor Joukes se verjaarsdag. Ons dank u voor zijn geloof, zijn liefde en trouw. Ons dank u dat hij zijn verjaarsdag kan vieren met familie in Nederland. En ons bid dat u jullie samen een mooie tijd daar zal geven. En hulle blij zal maken. En hulle zal helpen om aan te houden op u te vertrouwen. Ons dank u, Heere, dat Rinette, Lamar, Anna en Joël veilig teruggekomen zijn. Dat u ons gebeden verhoor het. Geef hulle ook weer een goede tijd in ons midden. Ons dank u dat Marianne kon trekken en een nieuwe huis kon vinden en daarin kon intrekken. En ons bid, Heere, dat u haar gezondheid zal herstellen, zodat zij zelf weer kan besturen en ook op haar eigen kan wonen. Zie aan haar in haar nieuwe plek, wat ook een nieuwe fase in haar leven markeert. Troost haar met uw liefde en aanwezigheid en geef haar daarvoor die kracht. Heer, ons bid voor ons land. Het is vandaag Vadersdag en ons besef dat daar een groot nood is in ons land. Die scheppingsstructuren van vaderschap, huwelijk en gezin, is ondermijnd, is het verval. Voor baie kinders en jong mensen is dit vreemd. Daar is niet een gezinsstructuur voor hulle nie. Hulle kry nie ondersteuning nie, hulle pa is weg of onbetrokken. En ons wil bid dat u hulle sal vasthou. Dat u hulle aandag op uzelf sal rig, als die trouwe vader, wat ook die model is voor alle vaders in die wereld. En ons bid, Heere, ook dat u die structuren, die gezinnen in ons land sal herstel. Ons dank u voor die vaders in ons midden. Maak hulle trouw, gee hulle liefde voor hulle vrouwen en kinders. En zien ons gezinnen, Heere, door die leierskap van die vaders. Ons dank u dat het jeugddag was hier die week. En ook daarin wil ons aan ons land denken. En bid dat u voor de jeugd zal zorgen. Daar is baie kinders en jong mensen wat zelfs zonder ouders groot wordt vanwege die vigspandemie. Daar is jong mensen wat richtingloos groot wordt. Help jong mensen, Heere, om hulle plek in die samenleving te vinden. Om een werk te krijgen. Om hard te werken en samen te bouwen. En ons bid ook voor ons land dat u een nieuwe generatie van leiders zal geven. Wat onbesproken is, onzelfzuchtig. En bekwaam om leiding te geven. En dat u daarmee ons land zal zien en weer zal opbouwen. Heer, ons bid dat u ons als gemeente een stad op een berg zal maken. Dit is toch uw bedoeling met elke gemeente. En dat ons die licht van die evangelie mag verspreiden. Zien ons evangelisatieprojecten. Help ons om daarin samen te werken en dit te ondersteunen. En help ons zo om uw getuies te wees in ons stad. Heer, ons dank u dat ons al die dingen mag bidden en ons doen dit in vertrouwen op die werk van Christus en op die krachtige werk van uw Heilige Geest in ons midden. Ons dank u en ons bid het in Jezus' naam. Amen. Laat ons nou die Heere dien met ons offergaves en vervolgens zing ons schriftberijming 73... wat daardoor spreekt dat ons uit liefde tegenover God en uit liefde tot die naaste handel. Schriftberijming 73 vers 1 en 3 na die collecte.
Ons mag nou die seën van God ontvang en weer in vrede huis toe gaan. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.